Dames en heren, allemaal hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Commissie Stadsontwikkeling en Beheer. 6 december 2010, ook de aanwezigen op de tribune, van harte welkom. Als eerste twee mededelingen. Er is u hedenmiddag per mail een pre-advies van het college toegezonden aangaande het stadhuis. Welk onderwerp aankomende woensdag behandeld gaat worden. En tevens daarbij de beantwoording van de vragen van behoorlijk bestuur. En deze zult u, als het goed is, morgen ook thuis als hardcopy aantreffen. Of u dat even mee wilt nemen. Dat voor wat betreft de mededelingen. Agenda punt 2 is het spreekrecht van de burgers en er hebben zich hiervoor geen sprekers aangemeld. En dan zijn we aangekomen bij de vaststelling van de agenda. Misschien heeft u een en ander doorgekregen, maar de griffie heeft vanochtend geconstateerd dat het visiedocument Willemsoord dat op de website stond van het raadsinformatiesysteem niet het juiste was, namelijk die van 18 oktober. De aangepaste versie, naar aanleiding van uw opmerkingen in de commissiebehandeling op 8 november, is vanmorgen alsnog via de mail verspreid en als het goed is ligt deze op dit moment voor u. Ik kan me zo voorstellen, en ik wil dat graag even als ordevoorstel bij u neerleggen, dat u daar graag een korte leespauze voor behoeft. Ik kijk even in de ronde en ik zie hier en daar wat geknik in de verticale lijn, dus ik ga ervan uit dat u daar behoefte aan hebt. 10 à 15 minuten leespauze moet volgens mij voldoende zijn om dat dan even mee te nemen. Bij de behandeling van dit punt zullen wij dan voorafgaand 10 à 15 minuten schorsen. Zijn er verder nog op- of aanmerkingen over de voorliggende agenda? En zo niet, dan is deze bij deze vastgesteld. Dan wil ik met u gaan naar agenda punt 4, het voorstel tot het vaststellen van de beleidsregels voor de huisvesting van buitenlandse seizoensarbeiders in de agrarische sector. U heeft in eerste instantie positief geadviseerd en opnieuw wordt u gevraagd uw advies te heroverwegen naar aanleiding van inspraakreactie namens de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur, -LTO afdeling Jaardorp. Daar is een memo van wethouder Bruin opgekomen en u heeft ondertussen, het zijn per mail, het zijn nu in hardcopy voor u, daar weer een reactie op gehad van de heer Komen namens de eerder genoemde afdeling. Ik neem aan dat u daar al even notie van hebt kunnen nemen. En anders kunt u dat misschien gaandeweg de bespreking van het agendapunt. Wie mag ik over agendapunt 4 het woord geven? En ik wil graag beginnen aan mijn overzijde, D66. Mevrouw de Vries.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben geen mededeling omtrent dat voorstel. Wij gaan ermee akkoord.
Uitstekend, dank u vriendelijk. Behoorlijk bestuur, meneer De Haan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij waren vorige keer ook akkoord. Wij hebben wel de aanvullende memo gelezen. En ik had eigenlijk nog twee vragen erover. Misschien kan de wethouder nog even toelichten waarom er nou zo vastgehouden wordt aan het begrip buitenlandse seizoenarbeiders. Dat is, ja, nou goed, daar zou ik graag nog een toelichting over hebben waarom dat nou per se erin moet blijven. Want op het moment dat iemand uit het zuiden van het land zou willen komen werken en daar kan willen overnachten, dan kan er dan geen gebruik van worden gemaakt. Dus dat zouden we graag nog even willen horen. En verder zou ik ook willen vragen of de wethouder kan toelichten of het gebruik van die staakcaravans, of dat nou definitief verboden wordt middels deze richtlijnen. Of was dat in het verleden al verboden en is dat nu geformaliseerd? Tot zover.
Dank u vriendelijk. Mevrouw van der Paart van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst te beginnen, we hebben ook een mailtje ontvangen van de heer Komen met zijn opmerkingen die hij heeft uitgesproken in de vergadering. Nu ligt er weer een schrijven voor ons. Echter, we hebben de beantwoording van de wethouder ook gelezen. En hierin staat dat ze ook het beleid handhaven van het ministerie, wat wij dan ook onderschrijven en dus ook vinden dat het echt op basis is van buitenlandse seizoenarbeiders. Echter hebben wij nog wel een ander probleem, wat wij ook in de commissie hebben aangekaart. En dat gaat over het handhaven, het controleren. Want we hebben allemaal beleidsregels, maar als er geen BOA's zijn om dat te handhaven, waarom stellen we dit dan op? Wij zijn van mening, we hebben van de wethouder, die heeft ons wel toegezegd van nou ja, die zijn er wel en daar is wel iets voor beschikbaar. Alleen wij willen dat wel graag verwerkt zien en dan ook daarin aangegeven in dat document dat wij ook of jaarlijks daar een terugkloppeling van krijgen in de commissie. Met betrekking tot de BOA's, we hebben er nu 8. Wat wij hebben vernomen, gaan er 2 weg, blijven er 6 over. Die hebben al handen in het haar, kunnen nu alleen het werk niet doen wat op papier staat. Dus deze extra taak en alles te controleren wordt zeer moeilijk. Daar komt dan ook nog bij dat wij ook een probleem hebben met het aantal 30. Dat vinden wij nog steeds te veel. En op basis daarvan kunnen wij hier niet mee akkoord gaan.
Daar is een notitie van gemaakt. Dank u vriendelijk. GroenLinks, de heer Van Vliet.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het even gelezen en ik kan mij voorstellen dat het punt nummer 1, wat in de bijlage die we net hebben gekregen, daar kunnen wij wel mee akkoord gaan, maar dan moet het wel in plaats van 5 de landelijke 10 vierkante meter worden. Dat lijkt mij een goede uitruil daarvoor. En het lijkt mij toch niet verstandig om daar allemaal staalcaravans neer te zetten. Want dan krijg je overal van die minicampings. En de kwaliteit daarvan is ook niet altijd te best. Dus dat is, volgens mij moeten we daar gewoon nieuwbouw, 10 vierkante meter. En dat mag wat mijn fractie betreft, mogen er gerust wat meer mensen van gebruik maken dan alleen maar buitenlandse arbeiders. Dat was het.
Meneer Van Vliet, dank u vriendelijk. De SP, de heer De Klein.
Dank u wel, voorzitter. Ook bij ons punt 1 de vraag van, we begrijpen dat het een landelijke voorschrift is om het zo te omschrijven dat het voor buitenlandse seizoenarbeiders gebruikt gaat worden. Toch zouden we graag zien dat het ook voor mensen uit Nederland mogelijk zou zijn. Ik kan me dus inderdaad voorstellen dat mensen uit Limburg, Drenthe, weet ik wel, hierheen komen om seizoenarbeid te gaan doen op een contractbasis. En waarom zou die geen huisvesting kunnen bieden? Omdat in die periode te gaan doen. De vraag is of dat inderdaad veranderd kan worden in die nota. Ook wij zijn tegen die staakervens, maar ik kan me wel voorstellen dat als iemand al geïnvesteerd heeft in zo'n staakervens, moet die dan volgend jaar direct verwijderd worden en nieuwbouw gepleegd worden, of is daar een gedoogperiode voor om dat langzamerhand te gaan verbouwen. Dat was het.
Dank u vriendelijk. Ik zie de heer Burger van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ja, wij hebben het stuk nog een keer bekeken. We hebben er ook gekeken naar de reacties van met name dan de LTBO en ook naar het verhaal van meneer Komen op dit moment weer. We begrijpen heel goed natuurlijk dat er veel vraag is van waar gaat het nou over, wat overkomt ons en hoe gaan we daarmee om. We zijn in eerste instantie ontzettend blij dat dit stuk er ligt, hè, richtlijnen voor huisvesting buitenlandse seizoenarbeiders. Maar we weten ook dat er al heel veel ondernemers hebben geïnvesteerd in de afgelopen jaren. Hè, er zijn ondernemers die hebben 5-6 jaar geleden al voorzieningen getroffen die volledig voldoen aan brandnormen en aan veiligheid, milieu, aangesloten op riool en dergelijke. En of dat nou staakervens zijn of units, hè, ze staan uit het zicht. En ik denk dat voor die soort situaties, dat we daar toch eens goed moeten kijken wat we daarmee doen. Want wij denken, er wordt gezegd gedogen, maar er is ook nog een ander mooi woord voor. Hè, dat is dus dat we moeten gaan kijken of we daar een ontheffing voor kunnen krijgen. Dat deze mensen die al geïnvesteerd hebben en waar alles voor geregeld is en wat allemaal goedgekeurd is door de brandweer en wat aan milieueisen voldoet, dat daar dan een ontheffing voor komt, dat deze gewoon kunnen blijven worden gebruikt. Natuurlijk moeten we geen wildgroei hebben, we moeten geen campings op de boeren of op de agrarische erven hebben. Daar hebben de boeren campings voor, kamperen bij de boer. Dat is ook wel goed, maar daar hebben we het nu niet over. Het gaat nu om het huisvesten. En wij vragen aan de wethouder of daar een mogelijkheid toe is. Dat was het.
Helder. De heer Reinders van de Stadspartij.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ook wij blijven wat moeite houden met stringent vasthouden aan de regels. En regels zijn regels, dat snappen wij ook wel. Alleen, je zadelt hiermee toch de bolleboeren op met een probleem. Als zij alleen maar huisvesting kunnen leveren aan buitenlanders, Iemand uit Limburg versta je ook niet, een Pool versta je ook niet. En iemand uit Friesland of uit Groningen die zijn eigen taal spreekt, die versta je ook niet. Dus voor mij zijn dat dan ook buitenlanders, dus die vallen er waarschijnlijk ook wel onder. Je moet ook nog een integratiecursus volgen. Maar wij vinden, daar waar de coalitie telkens praat over dat de regels voor het bedrijfsleven soepel moeten zijn en dat we eens een keer wat meer ons oor moeten laten te luisteren moeten leggen bij het bedrijfsleven. Nou, dan zullen wij het wel verkeerd begrijpen. We zijn nu gewoon weer toch een beetje de bedrijven, laat ik zeggen, toch een beetje aan het pesten, die bolle boeren. Want ze mogen toch maar vrij beperkt gebruik maken van dingen die zij erg graag wat iets ruimer zouden willen zien. Dus de vraag is, hoeveel rek zit er nou in die landelijke regeling? En wat we nog steeds erg jammer vinden, en helaas moeten we constateren dat het op meer plekken gebeurt in onze gemeente, is dat er gesproken van alles weer op touw gezet is, maar dat er met de betrokken ondernemers dus niet gesproken was. We vinden dat een storend effect. En we komen ook steeds vaker tegen en ontdekken dat de gemeente een heel andere beleving heeft met betrekking tot overleg dan dat de betrokken partijen dat hebben. En dat geldt niet alleen in dit geval, maar dat geldt eigenlijk breed in alles waarbij de gemeente betrokken is. Dus de belevingswereld van burgers en van de gemeente over overleg is duidelijk niet dezelfde. En die zullen we toch op één lijn moeten brengen. Dat is een ander verhaal. Ik wil het toch een keer gezegd hebben. Dan heb ik nog één vraag. Vorige week keer heb ik gevraagd, informeer eens bij de heer Nijpels in Opmeer hoe daar de regels zijn met buitenlandse arbeiders en in geval van overtredingen van dronkenschap en vernielingen en dat soort zaken. Daar hebben ze een perfecte regeling en ik zou aan willen raden die regeling één op één over te nemen vanuit Opmeer. Dank u wel.
U ook bedankt. Ik kijk even naar Trots op Nederland, de behoefte, de heer Bierens.
Ook wij hebben deze regeling, de antwoorden van de wethouder, bestudeerd en doorgeroepen met het oorspronkelijke stukken. En wat de heer Komen ook in zijn inspraak gaf, onder andere bijvoorbeeld het overleg met de ondernemers. Ook dat misten wij, dat het niet opgenomen was. En dat in het licht van de burgerparticipatie, wat dan al zo nodig hoog in het vaandel staat. Hier is dus totaal aan voorbij gegaan, denken wij. Ook hebben wij problemen, zoals reeds eerder gememoreerd is, de toevoeging van buitenlandse seizoenarbeiders. We hebben het gewoon over seizoenarbeiders. En waar ze vandaan komen is niet zo belangrijk. Maar daar geldt wel dezelfde regeling voor een ieder. Ook het feit dat er dus woonunits geplaatst worden bij de diverse ondernemers, polondernemers, voor de seizoenarbeiders. En dan vragen wij ons af, ten aanzien van de staakkerdewensen die er nu staan, wat is dan het verschil van een seizoenarbeider die in de staakkerven zit en de duizenden toeristen die het zomerseizoen in de staakkerven zit, die mogen dan schijnbaar daar wel in zitten. Wij vroegen ons af, wat is dan het verschil? En tevens hadden wij dan graag gezien, als men blijft bij de toevoeging van staakkerven of het verbod van staakkerven, dan zouden wij graag zien dat daar voor de ondernemers hier in Julianendorp een soort van overgangsregeling komt voor die ondernemers die wel geïnvesteerd hebben in staakkerven. Dat was het voor ons.
Dank u vriendelijk, de heer Rij van de VVD.
Dank u, voorzitter. Allereerst eventjes een stapje terug naar de vorige commissievergadering, want daar hadden we natuurlijk een heel andere commissievergadering over dit onderwerp dan op dit moment. En ingegeven uiteindelijk, want wij waren bij meerderheid en de VVD dus ook akkoord met het voorstel. En het leek een hamerpunt te worden, omdat wij geen van allen op de hoogte waren van het feit dat er nog geen zienswijze was binnengekomen, omdat de partij niet waren uitgenodigd. Het is hier ook al meerdere keren gezegd, vandaar dat we dus nu ook op een iets andere manier over dit onderwerp praten. Ook wij zijn van mening dat als het gaat over de huisvesting van seizoenarbeiders, dat er een leidraad ligt van het ministerie en dat ook de provincie daar iets over zegt. Maar de heer Reenders die zei al van, had het al over regeltjes, maar we zitten hier juist ook bij elkaar volgens mij om een regel op te stellen. En ook wij zijn van mening dat een seizoenarbeider is. En natuurlijk is de aanzet geweest, met name de Poolse seizoenarbeiders, waar faciliteiten voor moesten komen. Wij denken dus ook dat wanneer het gaat over de andere groepen, hè, de mensen bijvoorbeeld uit Limburg of stagiaires, dat een zo klein aantal mensen is, dat wij daarvan zeggen, doe daar niet moeilijk over en beschouw die dan ook als seizoenarbeiders en hou daar één regeling voor. Nou, voor wat betreft de caravans, dat is ook door diverse partijen voor ons al overgesproken. En ook daarin zijn wij van mening dat staakcaravans, die altijd goedgekeurd zijn geweest, die door ook de brandweer worden bekeken op veiligheid, dat die wat ons betreft kunnen worden gehandhaafd voor zover zij er op dit moment staan. Misschien dat je een knip moet maken en dat voor toekomstig beleid andere regels moeten gelden. Als je de argumenten aanvoerend waar het allemaal mis kan gaan, ook de hoeveelheid mensen bijvoorbeeld in een caravan, ik bedoel, al die argumenten, daar kun je op controleren. En dan is ons advies van doe dat dan en pak overtreders aan. Tot zover in eerste instantie, dank u wel.
Meneer Rijf, dank u vriendelijk. Dat was de eerste instantie wat de raadscommissie betreft. Ik geef graag het woord aan de wethouder, mevrouw Bruin.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, er is al heel veel heen en weer gepraat en geschreven inmiddels. Memo van de heer Komen, die heb ik overigens net op mijn bureau aangetroffen. Misschien u al eerder, ik weet het niet, maar heb ik wel net even snel kunnen lezen. U ook ongetwijfeld. Het gaat eigenlijk om het punt, zijn seizoenarbeiders, geldt het nu alleen voor buitenlandse seizoenarbeiders, of zou het voor iedereen moeten gelden? Dat hoor ik eigenlijk in grote lijnen in uw commissie. Op zich is het wel zo dat de raad dat zelf wel bepaalt, maar het college heeft richtlijnen aangegeven omdat het landelijk beleid en provinciale beleid deze richtlijnen mogelijk maakt. Die hebben wij eens overgenomen. Het is zo dat de raad heeft wel de vrijheid om die uit te breiden tot bijvoorbeeld arbeiders in het algemeen. Zullen ook ongetwijfeld nadelen weer aan te bedenken zijn om bijvoorbeeld het lastige te controleren is. Hè, of is het nou straks kamperen bij de boer of iemand dat toch tijdelijk werkzaam. Daar, het wordt lastiger misschien, maar het is niet onmogelijk. Nogmaals, wij hebben alleen de kaders overgenomen van beleid landelijk en provinciaal. Als u dus zegt dat het anders moet, dan is dat aan u. De handhaving op zich is ook over gesproken. Ik heb ook al eerder in de commissie aangegeven dat de afdeling versterkt is. Hè, de afdeling handhaving ook. En de handhavers die dit doen, deze inrichting controleren. Daar zijn 2 FTE's daadwerkelijk voor aangenomen in de periode 2009-2012. En dat handhavingsbeleid wat zij allemaal gaan doen, wordt straks jaarlijks met de raad geëvalueerd als dit beleid is vastgesteld door het college. Maar dat had ik ook al eerder in de commissie, in de vorige commissie, verteld. Er is ook nog gesproken over 5 vierkante meter moeten dan misschien wel 10 vierkante meter worden. Nou ja, op zich geldt de landelijke en provinciale richtlijn aan 10 vierkante meter verblijfsruimte per werknemer. Wij hebben gezegd 5 vierkante meter slaapruimte daadwerkelijk. En dan een gezamenlijke woonkamer, badkamers en verblijfsruimte, zeg maar. Dus dan kom je ongetwijfeld aan een veel hoger aantal vierkante meter dan die 5, wellicht zelfs wel 10. En we hebben ook vergeleken met andere gemeentes en die hebben ook andere aantallen vierkante meters dan dat wij hanteren. Dus het is wel mogelijk, maar ook bepaalt u dat. Maar hoe groter de verblijfsruimtes moeten maken, hoe lastiger u het ook uiteraard de agrariërs maakt. Maar ik heb zelf net nog even mijn slaapkamer opgemeten. Waar ik toch regelmatig met 2 personen slaap. Maar die zijn, is geen 10 vierkante meters. Dat mag wettelijk wel. Maar ook dat is uiteraard aan u. Dan is er gesproken over gedogen. Eigenlijk de problematiek van de caravans. Dat is inderdaad een lastige. Wij hebben gezegd op een gegeven moment dat willen we niet. Om de reden die ook staat in het memo. Maar het is natuurlijk wel zo dat een aantal bedrijven het daadwerkelijk al hebben, altijd een uitvoering hebben. En dat is dan een lastig, hoe ga je daarmee om? Als zij voldoen aan bepaalde eisen en richtlijnen die wij dan ook hanteren, dan zullen we het niet echt gaan gedogen, maar hebben we wel de intentie om dat gewoon te accepteren als zij voldoen aan bepaalde eisen. En die eisen zijn, ze moeten dan binnen het bouwblok vallen, ze moeten inderdaad minimaal 5 meter afstand van elkaar hebben. Zij moet voldoen aan de eisen van het bouwbesluit en de bouwverordening. En nou ja, natuurlijk wordt er ook gekeken, hè, in die overgangsregeling van hoe lang staat het er al, is het veilig geweest en dat soort zaken. Nieuwe zullen we daardoor niet tolereren, maar die oude worden daadwerkelijk gecontroleerd op voorliggende eisen die ik u net vertelde. In het verleden zijn de staancaravans veelal al gecontroleerd op brandveiligheid, maar het is niet gezegd dat het altijd ook, want het is ook altijd bij die controle steeds uitgesproken van het is waarschijnlijk voor tijdelijk, het is geen permanente situatie, het mag officieel niet. Dat is wel altijd bijgezegd bij die controles. En er is niet toegestaan of niet getoetst op waar geplaatst is, of het binnen het bouwblok bijvoorbeeld is, of ze daadwerkelijk aantal meters uit elkaar staan, dat soort zaken. Maar die toetsing gaat dus wel plaatsvinden. Zijn er nog de overleg met de ondernemers? In de commissie hebben we ook gezegd, deze zaak is eigenlijk een beetje gaan rollen of versneld naar aanleiding van de bouwstop die bij familie van de Vlucht is opgelegd. Toen heeft het college gedacht van nou, daar moeten wij iets voor bedenken. Wat moet misschien beleid op toepassen. Daar is inderdaad door snelheid geen overleg gepleegd met LTO onder andere. Nou, in de commissie hebben wij toen ook al gezegd vorige keer. Dat is slordig geweest. Hadden we niet moeten doen, hadden we anders moeten doen. Wil ik nog heel graag een keer herhalen. Ik meen daar natuurlijk uiteraard ieder woord nog van. Maar gelukkig zijn ze er inmiddels wel bij betrokken en hebben we het overleg via inspreken, mailwisseling en dat soort zaken. Maar dat had handiger geweest als dat gewoon in het voortraject gebeurd was. Ik hoop dat ik meteen alle vragen gecombineerd heb, redelijk heb samengevoegd. Ja, het verschil is ook nog een vraag van waarvoor op een camping mag het wel en waarvoor hier dan niet. Nou ja, dat heeft allemaal met die richtlijnen te maken van 5 meter uit elkaar en dat soort zaken. Op een camping wordt het uiteraard ook toegepast en die plekken veel groter dan 5 meter. En moet dat hier dan ook worden toegepast. Dank u wel.
Wethouder, u ook bedankt voor uw beantwoording. Het lijkt mij, gezien de bespreking in de vorige commissieraad en nu weer in de commissie en de reacties vanuit LTO onder andere op, dat dit punt voldoende besproken is. De standpunten van het college zijn duidelijk kenbaar gemaakt. Ik was nog bezig met mijn samenvatting, meneer Pruijsma. U krijgt gerust uw beurt nog. Nogmaals, eventuele gewenste wijzigingen in het plan is, zoals de wethouder ook al aangeeft, middels amendementen altijd mogelijk te maken. En ik wil u graag in deze tweede ronde gelegenheid geven om uw voor- of uw tegen uit te spreken dan eventueel een amendement aan te kondigen. Of een ontbrekende antwoord te vragen van de wethouder. Ik ga naar mevrouw de Vries, D66.
Wij blijven bij ons standpunt.
En dat is een voor. Woordelijk bestuur, de heer De Haan.
Ja, dank u wel. Ik heb het antwoord van de wethouder aangehoord. En het is me nou nog niet helemaal... Het is me wel duidelijk, maar wat ik me nou afvraag... Is dit antwoord, wat u met name aangaf over die staakervins, is dat nu kortgesloten met LTO? Want eigenlijk, u geeft aan dat het eind niet gedoogd wordt, maar onder bepaalde omstandigheden wordt toegestaan. Ja, dat is voor mij vanaf hier heel moeilijk te beoordelen of dat werkbaar, hanteerbaar, uitvoerbaar is voor de ondernemers die al die al geïnvesteerd hebben in staakervins. Dus als u zegt, van we hebben dat antwoord aan de... LTO doorgegeven en zij kunnen zich daarin vinden, dan wordt onze beslissing alweer iets makkelijker. Ik kan het zo moeilijk beoordelen.
U laat het nog even in het midden, begrijp ik. En ik verwacht een gedetailleerde vraag van de heer Pruijsma.
Ja, mevrouw van der Paart zal hier zo direct nog even op antwoorden. Ik wou even aan u vragen, voorzitter. De heer Moscovits heeft een aantal weken geleden een proces gevoerd. De naam schiet me niet meer te binnen tegen wie. Maar toen was het ter sprake dat er deskundigheid in de zaal zat waar hij geen gebruik van maakte. De vraag is, nu zit er deskundigheid in de zaal bij de heer en familie Komen. Ik zou graag van de familie Komen willen horen, om hoeveel ondernemers gaat het nu waar we nu over spreken? Hoeveel bedrijven zijn dat? Mag ik die vraag stellen, voorzitter?
Ja, u wilt eigenlijk vragen of de deskundige in de zaal een inbreng wil geven. Dat is aan u als raadscommissie, dus u mag het voorstellen wat mij betreft. Heeft de commissie daar behoefte aan? Ja? Ik kijk even naar de heer Rijf.
Ja, het is natuurlijk altijd prima. Ik bedoel, waarom niet? Maar het gaat wat de VVD betreft meer om het principe. Dus de aantallen vinden wij op zich niet zo heel erg relevant. Dus ik bedoel, wij willen graag toch, maar daar komen we straks nog op.
Uiteraard. Nee, als u daarmee instemt, dan wil ik... Ik weet niet wie u uit wil nodigen. De heer Komen zelf? Ja? Dan, de... Nee, u mag uiteraard gebruik maken van uw microfoon. Bent u de enige inspreker, meneer Komen, vanavond? Of krijg ik vanuit de tribune iedereen straks op de stoel te zitten?
Ik heb een achterban als ik het niet weet.
Ik ga vooralsnog uit dat u het woord doet. Heer Komen, ik geef niet onbeperkte tijd, maar neem uw tijd.
De vraag van de heer Pruikman was hoeveel bedrijven er in staakervens geïnvesteerd hebben. Wat was de vraag dan precies, meneer Pruikman?
We spreken nu over een regeling voor agrarische bedrijven, waarschijnlijk in de bollensector, mogelijk ook meerdere, maar waarschijnlijk in de bollensector. Ik zou graag van u willen weten over hoeveel bedrijven in ons grondgebied, in onze gemeente, zullen hiervan gebruik maken. Hoeveel van die bedrijven zijn er, bollenbedrijven?
Hoeveel bloembollenbedrijven er gebruik willen maken van het huisvesten van tijdelijke seizoenarbeiders op hun bedrijf? Ja. Dat heb ik niet in kaart. Ik zou het ook niet weten, maar het zijn er verschillende.
Plus minus 15.
Oh, plus minus 15 hoor ik net.
Is dat zo?
Oké.
Verkeerde komen hier zitten.
Maar ik denk dat de vraag ook niet relevant is. Als hier een goed beleid gemaakt wordt, dan zullen er misschien meer bedrijven gebruik van kunnen maken. En het is ook verderweg de beste oplossing om de mensen op het bedrijf te houden.
Die afweging die zullen wij maken of het de beste oplossing is. Ik ben blij met uw inbreng. U spreekt over namens uw vader over 15 bedrijven. Oké, ik kan me nu een volumeschets maken. Dat betekent 15 maal 30 is 450 staakcaravans. Dat betekent in mijn...
U biedt die mensen wel heel riant onderkomen voor één staakcaravan per persoon.
Maar, voorzitter, als u me toestaat hier nog even op in te gaan. Bij GroenLinks, de SP, maar ook bij de Stadspartij en de VVD hoorde ik duidelijk dat men daar het begrip niet alleen voor buitenlanders, ook voor Nederlanders graag aan vast wilde knopen. En dat betekent tevens het faillissement voor de kampeerboerderij van de heer Komen. Want hoe is het nu te controleren als je daar binnenkomt als controleur en vraagt aan de mensen wat doe je hier? Ja, wij komen uit Drenthe.
Ter interruptie,
voorzitter. En we werken hier een uur. We werken hier een uur in de week. Dan zijn we hier werkzaam. En dat betekent dat de controleur een onmogelijke taak heeft om vast te stellen. Wordt dit gebruikt als camping of wordt dit gebruikt als bedrijf waar mensen, buitenlanders, gastarbeiders hier gaan werken. Het wordt een onmogelijkheid.
Tot zover. Ik denk dat de heer, ik weet wat de heer Rijf wil gaan zeggen, maar meneer Rijf gaat u gang. Nee, ik heb zo'n donkerbaar vermoeden dat u even doelt op het andere bedrijf dat de heer Komen heeft in dit geval.
Nee, dat helemaal niet.
Helaas.
Nee, fout.
Gaat u gang, meneer Rijf.
Ik moet een fout rekenen, voorzitter, sorry.
Gaat u gang.
Nee, het is jammer dat toch collega Pruiksma klaarblijkelijk weinig vertrouwen heeft in de eerlijkheid van de agrariër. Maar goed, het is natuurlijk wel te controleren en ik ga ervan uit dat de betrokken werkgevers dan in dit geval die de mensen ook huisvesten daar serieus mee omgaan. En dus dat kunnen verantwoorden middels betalingsbewijzen en het feit dat ze in dienst zijn voor die periode als seizoenarbeider.
Dan ben ik blij om te constateren dat ik er dus niet naast zat. Dat bedoelde ik inderdaad.
Niet waar.
Ja, nee, serieus.
Dat zou ik ook zeggen.
Dat is heel wat anders.
We gaan uit van de goede intentie van de mensen, meneer Rijs. Ik begreep dat mevrouw van der Paart nog...
Ja, ik denk dat dit weer een spontane uitspatting is van de heer Pruiksma, waar ik ook niet op gerekend had. Maar goed, jullie kennen hem gelukkig allemaal. Mij gaat het even om het volgende. Even inhaken op controle. Het staat ook in de stukken dat de mensen die onderdak hebben ook een arbeidscontract hebben. Dus volgens mij is het persoon- en arbeidscontract snel naast elkaar te leggen. Blijft wel het feit, de BOA's, ik zou graag wel van de wethouder willen weten hoeveel wij hebben. Wij hebben namelijk van de afdeling vernomen, opsporingsambtenaar, die twee die erbij zijn... Nee, maar die de controle handhaven, waar staan die vermeld? Daar zijn die extra voor. Want het leidt mij, ik heb ook net gehoord van meneer Rijf, dat de politie daar controleert, of brandweer controleert op brandveiligheid. dat het vanaf 2009 ook al gecontroleerd wordt op bepaalde zaken. Dan denk ik, ja, dan ligt het dus ook al een document. Of er liggen al stukken of gegevens die wij als beginpunt kunnen gebruiken. Want er werd ook gezegd van, ja, de bedrijven die al een post-staakervens hebben staan, die worden gehandhaafd, dat wordt getolereerd, maar de nieuwe niet. Dus er moet toch ergens ook al bekend staan wie van de 15 of misschien wat meer minder bedrijven dat al wel of niet hebben. Dus er moet ergens een basis volgens mij zijn en is dit niet helemaal nieuw. En dan kom ik dan ook bij het volgende punt. Het zijn met name de seizoenarbeiders. Of die aantallen nou bij een camping staan, met name gaat het over wat jongere mensen ook wel die dat dan doen als vakantiebaan of iets. Die gaan dus niet meer naar de camping, maar die betalen dan wel toeristenbelasting of forense belasting. En heft u dat ook bij deze werkgevers? Dan even kijken wat wij nog graag willen weten, is of de toezegging die u heeft gedaan, met name over het controleren en handhaven zowel van de arbeiders als de werkgevers, of dat wel in het document komt te staan.
Dank u vriendelijk. Ik kijk even naar GroenLinks. De heer Van Vliet, nog behoefte aan een reactie?
Ja, voorzitter. Maar het was mij inderdaad nog steeds niet duidelijk of die andere mensen er ook in mochten of niet, of dat het ja of nee kon en of dat geregeld kon worden. Dus daardoor was ik nieuwsgierig. Nou, en voor de rest, ja, wat ons betreft, hoeven er niet zulke linken allemaal gelegd te worden dat het totaal onwerkbaar wordt. Dus dat was het.
De heer De Klein van SP.
Dank u, voorzitter. Ik hoop dat de bolboeren geen advertenties in het buitenland gaan zetten, dat ze voor 1 uur mensen aan gaan trekken die ook op hun bedrijf vakantie kunnen komen voor, omdat ze toch een werkovereenkomst hebben voor 1 uur. Ik bedoel eigenlijk te zeggen van, wat is het nou verschil als iemand seizoensgebonden een contract gaat krijgen die Hollander is of een buitenlander is. De controle blijft denk ik hetzelfde. Je hebt een contract nodig om te mogen wonen daarin. En of je nou een Pool bent of een Fransman of een Duitser of een Nederlander, het is volgens mij allemaal te controleren. En ik zie daar geen verschil in. Dus ik zou graag het uitgebreid zien dat ook Hollanders daar gebruik van kunnen maken. Dat was het nog.
Dank u vriendelijk. De heer Burgraaf van het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er wordt natuurlijk van alles bijgehaald. En ja, het gaat om een richtlijn. En daar hebben we het over. We moeten proberen die richtlijn duidelijk te krijgen. En met alle ideeën die we allemaal kunnen bedenken, daar kunnen we nog een hele avond heel gezellig over praten. Maar daar wou ik het gewoon niet over hebben. De wethouder heeft het een en ander gezegd over de ontheffing. Mijn vraag is, moeten we die ontheffing middels amendement in het stuk opnemen? Of hebben we al een duidelijkheid dat dat gewoon er is? Is dat ook zo besproken met de LTBO? Kunnen die hiermee instemmen? Dat is belangrijk. En met betrekking tot ja, buitenlandse of Nederlandse seizoenarbeiders, wij vinden dat wel belangrijk dat gewoon elke seizoenarbeider plaats kan nemen in een gelegenheid woonunit. Maar als daar een amendement op komt, dan zullen wij ons overwegen om dat te ondersteunen. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Reijnen, Stadsbedrijf.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Als het stuk blijft liggen zoals het nu ligt, zullen wij komen met een amendement. En dan komt daarna onze beoordeling.
Waarvoor dank voor deze aankondiging. De heer Bierens van Trots op Nederland.
Ja, ik had nog geen antwoord gekregen op mijn vraag ten aanzien van seizoenarbeiders die in staakcaravans worden gehuisvest en de toeristen die in staakcaravans worden gehuisvest. En dat bedoel ik mee even te zeggen van, er wordt gezegd dat staakcaravans zijn brandgevaarlijk en hebben kleine bewegingsruimte en kleine deurtjes. En met andere woorden dan denk ik, nou, toeristen mogen er blijkbaar wel in, maar seizoenarbeiders niet. Dat vind ik een beetje vreemd.
Dank u vriendelijk. De heer Rijf van de VVD.
Dank u, voorzitter. Eventjes dan toch wel even een positieve wending, want nogmaals complimenten voor de insteek, zeg maar, want het is het creëren van ruimte. Want laten we dat vooral niet vergeten, maar er is voldoende over gezegd, wij komen gewoon met een amendement die dus de seizoenarbeiders wat breder trekt en die het gebruik van de caravans zoals ze nu worden gebruikt, dat zo kan blijven bestaan voor die investeringen die gedaan zijn inmiddels.
Dank u vriendelijk. De wethouder, mevrouw Bruin, voor de beantwoording van de laatste ronde vragen.
Nou, nog een aantal nieuwe vragen. Er is het allemaal eigenlijk het herhaling van het eerste, maar de meneer Van Trots, ja, ik had bedoeld uw antwoord, maar misschien heb ik dat onduidelijk verteld, hè, dat er bij seizoen of bij recreatie en kamperen andere regels geldt. Hè. Om camping moet iedereen automatisch 5 meter of meer uit elkaar staan. En dat zijn die regels. Maar het is natuurlijk ook, toerisme is tijdelijk verblijf. En de staakcaravans zijn veelal ook de wielen onderweg gehaald bij de agrarische bedrijven. Het zijn gewoon permanente verblijflocaties. En daardoor valt die onder andere wetgeving. Onder echt het bouw- en bouwbesluit. Ja, sorry hoor, kijk, we hebben... vandaar dat dat gewoon andere normeringen zijn dan de tijdelijke verblijfsfuncties die in het toerisme gelden. CDA, u vraagt van, moeten we nou met een amendement of wat dan ook komen? Hè? Nou, van de caravans, wij kunnen dat, u gehoord hebben, opnemen in het bestemmingsplan. Dat we de caravans, evenals de woonunits, zeg maar, dan tolereren in bepaalde... omstandigheden, voorwaarden. En die voorwaarden heb ik al genoemd. Binnen het bouwblok en dat soort zaken. Brandveiligheid in orde moet zijn. En die regels moeten wel gewoon echt geldig zijn. Anders worden ze gewoon niet getolereerd. Wordt er toeristenbelasting geheven? Nee, er wordt geen toeristenbelasting geheven. Want een agrariër of een werknemer uit de agrarische sector is geen toerist. Dus er wordt ook geen toeristenbelasting geheven. Forense ook niet. Forense belasting ook niet.
Maar hoe denkt u dan om te gaan met de toeristische bedrijven die verhaal bij u komen halen? Want die zeggen ook van, ja, ze zijn hier niet. Ze komen hier alleen overnachten, want overdag werken ze bij een boer. Dus die hoeven dat dan ook niet aan de camping te betalen, omdat ze dan werken. Want een overnachting is toch een overnachting buiten gemeente of binnen gemeentegrenzen?
Nou, als het een toerist dat werkt op een camping is, dan ben je automatisch weer toerist. Dan moet je toeristenbelasting betalen, hoe scheef het ook is. Maar als je op een agrarisch bedrijf overnacht, zonder dat je inderdaad als toerist verblijft bij de boer, dat kan ook nog, dan moet je natuurlijk wel weer toeristenbelasting betalen. Maar als je gewoon woont bij een boer, zoals deze aparte regeling, hoef je en geen forense en geen toeristenbelasting te betalen.
Nou, ik zou dat graag van u op papier willen zien dan voor dat de raadsvergadering. Want
ter interruptie,
volgens mij loopt het
meneer de voorzitter. Ter interruptie, meneer de voorzitter.
Meneer Reinders.
Als u logees hebt, betaal die toeristenbelasting, mevrouw Van Paart.
Nee, meneer Reinders, want die mogen gewoon in huis. Die hoeven bij mij niet in de tuin en een caravan.
Voorzitter.
Ter interruptie, voorzitter.
Wie krijgt het woord van u?
Als ik een microfoon van even
u krijg.
Oké. Geef ik graag het woord aan de heer Becker als eerste.
Mijn opmerking over die toeristenbelasting is nog steeds zo, dat op het moment dat het op een boerenbedrijf is, dat hij faciliteert voor zijn eigen seizoenarbeiders. En op het moment dat hij dat niet kan, dan heeft iemand andere huisvesting te zoeken. En die huisvesting, als het op een camping of op een toeristische bestemming is, dan is nog steeds in de wet geregeld hier lokaal dat daar toeristen- of forensenbelasting voor betaald moet worden. Dus ik begrijp uw vraag helemaal niet.
Nou, anders zouden die 300 tot 400 werknemers bij een camping moeten overnachten en daar gewoon toeristenbelasting moeten betalen.
Nou, dat is helemaal correct. Dat klopt ook. En dat is dan voor
maar
kosten
goed,
voor
dan
degene
is het toch ook
die
broodwinning van de toeristische branche, of niet?
Maar het nee, probleem is gewoon heel even onderbreken.
Want die toerist, in dit geval dan een seizoenarbeider die ondergebracht wordt als toerist, dat kostenverschil is dan voor kosten van de werkgever die arbeider onderbrengt. Dus ik begrijp nog steeds niet wat u bedoelt.
En officieel misschien, voorzitter, is het ook zo dat de buitenlandse werknemers officieel ook niet op een camping mogen verblijven. Dus daarvoor hebben we ook dit beleid nu toegepast, omdat die ploeg echt overal, zeg maar, in het niet valt. Dat daar, officieel mogen ze niet op een camping verblijven binnen de gemeentegrenzen, ook niet op vakantieparken en dat soort zaken, omdat het veel altijd overlast leidt. Dus dat staat in het beleid dat niet mag binnen de gemeentegrenzen.
Ik denk dat
dan nog even verdergaand op uw vragen. U heeft het steeds over de BOA's, maar de BOA's handhaven deze zaak niet. In de begroting 2009, en ik blijf mezelf wel herhalen, dat hebben we ook al diverse keren in de commissie aan u nu gezegd, is toegezegd dat er jaarlijks 2 FTE worden toegevoegd aan de afdeling handhaving.
Meneer Pruiksma.
Voorzitter, de opmerking die de wethouder nu maakt was ten tijde van burgemeester Hulman. Aan de orde was toen de verpaupering in de stad. Hij is toen, omdat het in zijn portefeuille zat, gedwongen bij wetgeving vanuit Den Haag om daar iets aan te doen. En toen zei hij, Ik heb onvoldoende capaciteit om die opdracht uit te voeren. En toen hebben de raad gezegd, dan krijg je van ons die capaciteit om dat uit te voeren. En nu wordt die capaciteit ingezet op een andere wijze voor de handhaving in die bolle sector. En dat is onjuist. En dan blijft overeind dat er dan op dat moment onvoldoende capaciteit is om dat te handhaven.
Dank u vriendelijk, mevrouw Bruin. Vervolgt u uw beantwoording.
Nou, er worden verschillende FTE's toegevoegd, op verschillende dossiers ook, op verschillende gebieden. En nogmaals, het worden 2 per jaar, totaal 8. En nogmaals, wij komen met het voorstel wat die handhavers daadwerkelijk gaan doen. En dan gaat u als raad een klap op geven. Ik word nu gecorrigeerd op mijn linkerzijde, misschien dat ik het dan zelf even uit kan leggen.
Gaat uw gang.
Dank u wel. In 2008 is er bij de begroting, zoals Pierre Bruin net aangaf, aangegeven dat 2 extra FTE komt jaarlijks, gedurende 4 jaar. Deze 2 FTE worden ingezet ten aanzien van de bouwregelgeving en ten aanzien van de wet ruimtelijke ordening. Dat betekent dat ten aanzien van bouw en ten aanzien van strijdig gebruik bestemmingsplan, dus ook het illegaal kamperen, tenminste illegaal verblijven van seizoenarbeiders, op recreatieparken of op bij bloemboelenbedrijven op het moment dat dit niet is vastgelegd via een vergunning, valt onder die handhaving, om het zo te stellen.
Voorzitter.
U wilt het duidelijk in de vraag stellen?
Ja. Als de heer Hulman dit had geweten, dat we nu 3 jaar later in deze situatie kwamen, had hij dan niet om 10 mensen gevraagd?
Nou, daar was jij niet bij, dus dat is weer een goed excuus.
Het lijkt me dat we binnen de orde van het onderwerp
maar
blijven, dus mevrouw
hoe
Bruin.
Hoe we het wenden of keren, in ieder geval dat handhavingsbeleid wordt absoluut wel straks aan u als raad voorgelegd. En dan wordt, of in ieder geval als college voorgelegd, en dan wordt dat door het college vastgesteld. En met de raad geëvalueerd ieder jaar, dat wil ik zeggen. Even kijken, de heer De Haan, ja, u vraagt nog, is dat geregeld eigenlijk, hè, met, of overlegd naderhand nog met LTO? Nee, dat de communicatie is hier pas op gang gekomen en ook de memo heb ik laten rondgaan. Ik wist ook niet hun antwoording of beantwoording daarop tot voor net. Zij hebben nu net zoals u meegeluisterd met onze beantwoording en dat straks vastgelegd gaat worden in het bestemmingsplan.
Mevrouw Bruin, hartelijk dank voor uw beantwoording. Nou, het mogen duidelijk zijn. Ik denk niet dat wij als commissie deze avond tot een eensluidend advies komen. Dus ik wil u voorstellen om het als bespreekpunt op de eerstvolgende raadsagenda te plaatsen. Er zijn een aantal amendementen aangekondigd.
Voorzitter.
Meneer Rijf.
Mag ik u nog eventjes een vraag stellen? Want dat is eigenlijk, de wethouder heeft aangegeven dat ze het kernverhaal overneemt. Dus daar hoeven we niks voor te doen. Maar ik heb haar niet expliciet iets horen zeggen over het woordje van buitenlandse seizoenarbeiders versus seizoenarbeiders. Wil ze daar ook iets zelf mee doen of komen wij met een amendement met elkaar?
Ik denk dat het heel kort kan.
Dat is aan de raad. U mag kan met een amendement komen.
Goed wel.
Inderdaad, zoals gezegd, mocht u deze wijzigingen willen, en er zijn al een aantal amendementen aangekondigd, met name op het handhaven van bestaande caravans, of gedogen, zo u wilt, en de uitbreiding van de doelgroep, laten we het zomaar even klassificeren, dan bent u van harte uitgenodigd om die amendementen in te dienen. Dank voor uw inbreng. Ook de heer Komen, dank voor uw toelichting nog op verzoek van de commissie. Dat is wat betreft agenda punt 4. Agenda punt 5 is het voorstel vast aan het visiedocument. Maar u ziet, de portefeuillehouder is vertrokken omdat hij de jaarrekening moet bespreken in de commissie BNM. Dus ik stel u voor om dat even over te slaan en door te gaan naar agenda punt 6. Namelijk het voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan Dogger Zuidwest 2010. Tenzij u daar ernstige bezwaren tegen heeft, maar ik kan me niet voorstellen dat u dat heeft. Laten we het praktisch houden met elkaar. Dan gaan we naar agenda punt 6 en het hoofddoel van het voorliggende bestemmingsplan is om de nieuwbouw van het ziekenhuis en het bedrijventerrein planlogisch mogelijk te maken. En ook daarin willen wij graag uw advies horen. En ik begin graag aan mijn rechterkant richting de VVD, de heer Rijf.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij staan altijd weer versteld van al de arbeid die moet worden verricht voor zo'n bestemmingsplan. 313 pagina's en van beestjes tot alles gaat daarin mee. Dus daarvoor in ieder geval de complimenten. Wij hebben ons voornamelijk gericht op de zienswijze zoals die was ingediend. En daar is ook op een, denken wij, een redelijk creatieve manier toch naar oplossingen gezocht. In belang van toch het snel kunnen realiseren van het ziekenhuis. Dus daar zijn we op zich blij mee. En de opmerking dat dan uiteindelijk de gewenste eindsituatie wordt gestreefd. Dat dan in een ander bestemmingsplan gaat vallen omdat er een verschuiving heeft plaatsgevonden. Over het parkeren, er zijn allerlei opmerkingen gemaakt, maar dat werd ook gesteld dat op eigen terrein gerealiseerd gaat worden. Er zijn ook nog ambtshalve een aantal voorgestelde wijzigingen. En dan moeten we verontschuldigen, misschien staat dat wel in de documenten, maar ik ben niet die 313 documenten doorgegaan. Dus ik heb niet direct kunnen terugvinden wat de argumenten daarbij waren. Daar ben ik dan nog wel een beetje nieuwsgierig naar. Tot zover in eerste instantie.
Toch weer jammer dat u dat niet even gedaan heeft dan, die 300. Ja. Had ik dat al even verwacht. Goed, dank wel meneer Rijf. De heer Bierens van Tros op Nederland.
Ja, ook wij hebben de stukken bestudeerd van dit plan en alles nagetrokken voor zover we het konden natrekken. Ook die 300 bladzijden natuurlijk. En wat ons betreft kunnen het ons niet snel genoeg gaan om zo vlug mogelijk het ziekenhuis te realiseren. En wat dat betreft voor ons niks in de weg. Dit is de ontvang.
Hartelijk dank. De heer Reijnen, Stadspartij. Ja,
dank u wel meneer de voorzitter. Wat ons opvalt is dat het bestemmingsplan gemaakt is door Bugel en Hayema. Dus onze vraag is, wat is hiervan de reden? Wat is het voordeel? Wat zijn de extra of minder kosten voor deze externe? Even buiten het bestemmingsplan zelf. Verder zijn we erg gelukkig dat het bestemmingsplan er is en dat er de ruimte geschapen wordt om een ziekenhuis te realiseren. Er zijn nog wat kleine hobbeltjes, heb ik begrepen, maar dat is niet helemaal duidelijk in de, voor ons tenminste, niet duidelijk. Ik moet altijd voorzichtig zijn toe. Over die burgemeester-ritmeesterweg, dat zou dan gedeeltelijk toch nog over een ander bestemmingsplan lopen als je het hele wegbreedte neemt met alles eromheen. Over het parkeren wordt gesproken dat geregeld is. En dan denk ik, ja, dat is prachtig. Maar weten we dan exact hoeveel parkeerplaatsen er komen? En weten we ook of dat meer zijn dan nu bij het ziekenhuis zijn? Want nu zijn er gewoon tekort bij het ziekenhuis als het echt midden op de dag is. Ja, maar ik weet niet hoeveel er nu zijn bij het ziekenhuis. Want dat de buurt daar geen overlast van krijgt. Want ik bedoel, we hebben nu de kans om het te regelen. Laten we het dan ook regelen. Dan onder het hoofdstukje economische uitvoerbaarheid. Daar wordt gezegd, er hoeft niet meer een of andere moeilijke constructie gedaan te worden. Want het is alleszins geborgd dat alles goed gaat. Maar dan hadden wij graag bij de stukken of in de gesloten leeskamer. Ik kan me voorstellen dat er misschien wat geheims aan zit. Een getekend stuk gezien waarin duidelijk te zien is dat de uitvoerbaarheid alleszins geregeld is. Dat wordt wel geschreven, maar we hebben daar geen harde feiten van, want volgens mij is er nog niks getekend met het ziekenhuis. Dus onze vraag is dat getekende stuk aanwezig in het gemeentehuis met gips eromheen en zo. En als de wethouder zegt dat is hier aanwezig, dan geloven wij haar op haar blauwe ogen of zo. Maar, en dan hebben we nog een vraag in zijn algemeenheid even over bestemmingsplannen. We hebben ooit gezegd, nu we die inhaalslag aan het maken zijn met alle bestemmingsplannen weer up-to-date te maken, dat er kleinere bestemmingsplannen bij elkaar gevoegd zouden worden tot een wat groter bestemmingsplan. En wat zien we nou de laatste tijd? Dat we juist nog een hele hoop van die kleine bestemmingsplannetjes krijgen. Ik noem de Marsdiepstraat, of dat heet dan Midden, Vernieuwd en Helder, Noord, Oost, of weet ik wat het was, of Centrum. Terwijl daarachter die bestemmingsplannen ook al lang aan vervanging toe waren. We waren niet samen. En hier zien we opeens dat een bestaand bestemmingsplan opeens verdeeld wordt. Want het was bestemmingsplan Dirks-Admiraal. En nu opeens krijgen we weer een klein stukje. Is nou de visie van de gemeente op dit gebied gewijzigd, dat willen we graag weten. En verder, wat ons betreft, mag het een hamerstuk zijn. Dan ben ik gelijk maar klaar.
Soepel, meneer Reinders. Ondanks al de hobbeltjes die u heeft waargenomen. Het CDA, de heer Bazen.
Dank u wel, voorzitter. Ook het CDA heeft wel wat moeite gehad met de 313 pagina's. Maar we denken dat daar zo'n 6 weken tot 2 maanden wel wat handiger zou zijn om het bestemmingsplan degelijk door te kunnen nemen. Maar wij voorzien ook geen problemen. Wij zijn akkoord met het voorliggende bestemmingsplan. En we denken dat het een hamerpunt kan zijn. Dank u wel.
Ik ben bijna geneigd te zeggen, dan de meerderheid zal voor, dan laat me zitten. Maar. De heer, mevrouw Van Driessen van de SP.
Ook wij zijn blij met het bestemmingsplan en inderdaad ook nieuw ziekenhuis is erg aan de orde hier. We hebben alleen wat vragen inderdaad over het parkeren. En ook de heer Broeke, die heeft ook protest aangetekend dat het parkeren op zijn terrein eventueel gaat plaatsvinden. Onze vraag is, hoe wordt dit opgelost? En verder was onze vraag, is de nieuwe weg toereikend voor al het verkeer wat erbij komt voor het ziekenhuis? En wordt er een toegangsweg gecreëerd voor calamiteiten? Dus dat waren onze vragen.
Dank u vriendelijk. De heer Van Vliet, GroenLinks.
Ja, ik heb het helemaal gelezen. En wat mij bijzonder goed instemde, dat was dat er groen flink was meegenomen. En dat het ook flink zou worden uitgebreid. En de waterpartijen die erbij komen, dat geeft in ieder geval een vertrouwen dat dat iets moois gaat worden daar zo. En wat GroenLinks betreft mag dit een hamerstuk worden.
Dank u vriendelijk. Mevrouw van der Paart van de PvdA.
Ja, dank u wel voorzitter. Als eerste hebben wij ook de zienswijzende punten van de heer Broeke gelezen. Dat zijn er nogal een aantal. Alleen mijn vraag is, kun voortaan niet de beantwoording, net zoals met het college, meteen onder de vraag gezet worden. Ik vind dat wel wat duidelijk en overzichtelijk. Dus dat is even op papier. Ten tweede dan de tervisielegging. Er staat echt met spoed dat er een besluit moet worden genomen. Alleen na de tervisielegging, we zijn nu al 7 weken verder. Waarom is het dan zo laat in de commissie als er zoveel spoed bij is? Even een volgend punt wat ons is opgevallen. Dat gaat over het stuk grond wat van de heer Broeke schijnt te zijn. En dat staat bij een beantwoording bij tweede reactie van het college. En dat is mij een beetje onduidelijk, dus daar zou ik graag antwoord op willen. Aangezien de gronden niet nodig zijn voor een goede verkeersafwikkeling van de gronden, betreft welke noodzakelijk zijn voor de aankleding van de toegang van het ziekenhuis, worden deze gebieden dus meegenomen, bestemmingsplan gelegen direct ten noorden van dit plan, tweede helft van 2011. En aan de ene kant staat dus dat het noodzakelijk is, maar in de laatste zin staat alweer dat deze gronden geen gevolg voor de uitvoerbaarheid hebben. Nou is onze vraag, gaat u dan weer in onderhandeling met Huib Broeke over die gronden of is dat niet nodig? Of komen de verkeerspalen op de weg te staan? Is dat een belemmering? Want ik snap niet heel goed wat deze beantwoording inhoudt. Dus dat wil ik nog graag van u weten. Ik ben heel blij met een nieuw iets wat ik nog niet kon. Dat is DURP. Ik ken heel veel afkortingen, maar DURP, heel interessant. Voor de mensen die dat ook niet weten, digitaal uitwisbaar ruimtelijk plan. Dat houdt dus in dat de plannen op intranet worden geplaatst. Hartstikke goed. Daar ben ik helemaal voorstander van, dus ik hoop dat er meer dingen gaat gebeuren. En voor de rest zien wij het ziekenhuis graag komen. Dan heb ik nog een laatste vraag en dat gaat over het bedrijfsgebied. Er wordt even tussen neus en lippen door wordt er gezegd dat de bestemmingsvlakke bedrijf wordt uitgezet daar. Dus dat daar ook een bestemming op komt voor bedrijf, zoals ik meen. En er staat bij tussen haakjes zorggerelateerde bedrijven. Dus dat hoeft niet. En als we nou met dit plan akkoord gaan, weten wij dan wat daar komt? Of waar geven wij toestemming voor? Of staat dat nog helemaal niet vast? Het gaat mij dus wel over dat zorggerelateerde bedrijven op dat grote gebied. En ik geloof dat jullie dat Zuid noemen.
Dank u vriendelijk. De heer De Haan, behoorlijk bestuur.
Ja, dank u wel voorzitter. Wij hadden eigenlijk uitsluitend een vraag over parkeren. Voor zover die al niet gesteld is. Want ik heb in een stuk kunnen lezen dat er 1,6 parkeerplaats per bed gerealiseerd dient te worden. Dus mijn vraag is hoeveel bedden zijn er of hoeveel parkeerplaatsen komen er in totaal. In totaliteit. En kunt u aangeven of dat vrij of betaald parkeren wordt? En als het betaald parkeren wordt, wat zijn dan de... Nou, tenminste, als je het nu vergelijkt met de huidige situatie, dan gaan mensen dus in de wijk parkeren omdat ze niet betaald willen parkeren. En dat zorgt dus weer voor parkeeroverlast. Dus we vragen ons af, wat zijn de mogelijkheden dat er dan via sluipdoor, kruipdoor routes daar alsnog in de wijk weer wordt geparkeerd.
Dank u wel. D66, mevrouw De Vries.
Dank u wel, voorzitter. D66 heeft geen bezwaar. Wij stemmen in het voorstel.
Dank u wel, mevrouw de wethouder. Voornamelijk vragen over het parkeren. Gaat uw gang.
Dank u wel. Mocht er iemand nog een lekker stukje wortelcake of brownies willen, laten we ze vanaf hier doorgaan. Nou, even wie ze waren.
Ik vind het eigenlijk zelf. kan iemand een korte toelichting geven waar deze
overheden... Opeens staat ze hier.
Heeft u ze gebakken, mevrouw Bruin?
Staan. Zo, nou, ik zeker niet. Maar,
nou, dan is het veilig. Gaat uw gang.
Oké. De eerste vraag, ja, dat is een technische vraag. Waarom Amstelhalve veranderingen, hè, welke veranderingen dat zijn? Gaat over een extra kavel, de weg en een grensverlegging. Nou ja, daar kan Erik-Jan Winter nog wel even technisch straks verder op ingaan. De Stadspartij, u vraagt van... Het bestemmingsplan is gemaakt, meneer Reenders, is gemaakt door een partij van buiten, zeg maar. Is dat, gaat het gewoon via de normale grondexploitatie, binnen die kosten wordt dat betaald. Daar wordt uiteraard ook gewoon offerte voor aangevraagd. Dat mag niet duurder zijn als bijvoorbeeld binnen de gemeentelijke organisatie zelf zou plaatsvinden qua uren. Dat wordt veelvuldig gedaan op het moment om het uithuis, zeg maar, te plaatsen, omdat een inhaalslag voor het bestemmingsplan... mee bezig zijn in verband met haast, prioriteit en dat soort zaken. En alle bestemmingsplannen moeten uit mijn hoofd voor 1 juli 2013 volgens mij herzien zijn. En daarvoor wordt hiervoor voor gekozen. Over het parkeren. Op het huidige locatie van het ziekenhuis zijn nu 450 parkeerplekken. Op het nieuwe ziekenhuis worden dat er 600 à 650. Dat is meteen een antwoord op de heer De Haan. Dat... aantal is afhankelijk van het aantal bedden. Dat bepaalt geen moment natuurlijk zelf hoeveel bedden zij straks daar daadwerkelijk. En afhankelijk daarvan komen tussen de 600 en 650 parkeerplekken uit. U vraagt ook nog naar de uitvoerbaarheid, de economische uitvoerbaarheid. Nou, de Raad heeft op 26 april 2010 een raadsbesluit genomen. En daarin is ook die economische uitvoerbaarheid onderschreven door de Raad. U heeft het nog over waarom nu zo'n klein stukje, zeg maar, bestemmingsplan en niet het hele gebied. Nou ja, ook dat is weer om daadwerkelijk voor 1 januari hopelijk de gronden te kunnen verkopen aan het Gemini. En dat het een grotere bestemmingsplan ook weer meer werk is. En alle oude bestemmingsplannen verouderd zijn, zeg maar, werken we heel veel nu met deelbestemmingsplannen om ieder project zo snel mogelijk daadwerkelijk doorgang te kunnen verlenen. En die worden straks overlapt met het nieuwe bestemmingsplan en worden deze kleine puzzelstukjes, zeg maar, gewoon ingepast in het nieuwe bestemmingsplan. De vraag was een beetje ook eigenlijk wel in het algemeen, hoe is de situatie met de heer Broeke opgelost en wat zijn daar de gevolgen van? Nou, in het begin is er altijd gesproken dat die locatie van de heer Broeke, waar hij eigenaar is van de grond, benodigd zou zijn voor de infrastructuur, de aanleg van de weg naar het nieuwe ziekenhuis toe. Achteraf is dat niet zo, maar wij zouden wel heel graag die grond ooit ter beschikking krijgen, omdat het de omgeving straks wel ten goede doet. Op de tekeningen die erbij in de leeskamer liggen, heeft u kunnen zien dat op die locatie een waterpartij komt te liggen. Nou, het zou heel mooi zijn om dat, zeg maar, een vrij uitzicht te geven straks, ook dat die locatie niet meer bebouwd kan worden door andere zaken. En dat daar die waterpartij daadwerkelijk doorgetrokken kan worden, zodat er een ruim zicht valt op het ziekenhuis. Het is niet zo dat we die grond dus per se nodig hebben. We gaan wel nog in onderhandelingen in de tweede fase, want straks moet het volgende bestemmingsplannetje goedgekeurd worden. En natuurlijk willen we die grond heel erg graag hebben. Niet ten koste van iedere prijs. Er zijn natuurlijk nu prijzen gevraagd of methodes gevraagd waar de gemeente op dit moment nog wat tegenaan kijkt, zeg maar. Dus wij hopen dat nog wat goedkoper aan te kunnen komen, op een andere manier aan te kunnen komen. Daar gaan we allemaal nog over praten. En nogmaals, dat komt straks in het volgende bestemmingsplan aan de orde. Maar nogmaals, voor de echte aanleg van de infrastructuur hebben we dit stuk grond niet nodig. Alleen voor de optische verfraaiing. Er is nog gevraagd, het is spoed, hè. In de commissie wilden jullie het zo graag spoedig, daar moest het ook zo snel ter inzage en dat soort zaken. Nou, daar hebben we ook heel erg naartoe gewerkt met z'n allen. We wilden in de andere commissie straks wordt de overdracht van de grond behandeld. Iedereen heeft er heel erg naartoe gewerkt om het daadwerkelijk voor 1 januari straks de grond over te dragen. Aangezien het altijd weer met heel veel juridische zaken heen en weer wordt verschoven, is dat stuk op het allerlaatste moment pas goedgekeurd en hebben we dat tegelijkertijd willen aanbieden. Vandaar dat dat nu iets later in de planning stond. De DURP, daar zijn we allemaal blij mee, hè, met de internetpublicaties en dat vanaf nu ook alle bestemmingsplannen die gemaakt worden komen ook in dit systeem te staan. De Partij van de Arbeid heeft ook nog de zorggerelateerde bedrijven. Welke zijn dat dan? Nou, daar zit in die bijlage, in dat hele dikke pak van die 200, 300 zoveel pagina's, zit een bijlage in een bedrijvenlijst. Dat is bijlage nummer 1. En daar staat exact de zorggerelateerde bedrijven die daadwerkelijk daar mogen.
Ja, oké, maar dat is dus niet zo dat dat breder getrokken kan worden.
Het is eerste instantie, maar als u met z'n allen het weet bewerkt tot één instantie, dan geef ik u rustig even een beetje rente. Nee. Gaat u verder, mevrouw Baar.
In grote lijnen hebben we denk ik de algemene vragen beantwoord. Misschien zijn er nog wat technische vragen blijven liggen.
De heer Winter, naar ik aanneem.
Ja,
gaat u gang.
Er werd gevraagd wat Amstel gewijzigd is. Nou, er zit een kaart bij. Er zit op een gegeven moment een kavel extra bij. Die zit helemaal aan de westkant. Daarnaast is er de bedrijvenkavels zijn naar het zuiden toe 2 meter uitgebreid. En even kijken, en er is een weg naar die ene kavel toe aangelegd. En dat hebben alles te maken met zoveel mogelijk uitgeefbare grond creëren. Dus hoe meer bedrijven er kunnen komen, hoe meer grond uitgeefbaar is, hoe beter is voor de economische onderbouwing van het plan. Daar hebben we het mee te maken.
Sorry. Dank u wel. Ik hoor alleen mevrouw van der Paan nog even een korte vraag. Gaat er gang.
Nou, mijn angst bestaat dus als de wethouder zegt dat het over die lijst gaat en dat die bedrijven daar gehuisvest kunnen worden, dan ga ik er ook vanuit dat het niet uitgebreid kan worden. Mijn name, mijn zorg daarbij is naar de omwonenden, want de grens gaat wel heel snel naar de woningen toe aan die randen. Dus ja, als je daar straks een bedrijf krijgt waar wij niet van afweten en dan in de wijk zo'n bepaald bedrijf plaatsen wat nu niet opgenomen is in het document. Dus mijn vraag is dus, wij houden vast aan de lijst met bedrijven en namen die daar plaats mogen en daar maken we geen uitzondering op. Er kan straks niet iets anders geplaatst of gebouwd worden.
Nee, het laatste kan ik inderdaad toezeggen dat er niets anders dan die nu genoemd worden.
Goed, dank u vriendelijk. Ik zie de heer Reinders nog met een prangende vraag.
Ik word opeens ongerust. Want meneer Winter die zegt opeens, dat is belangrijk dat we dat een beetje uitgebreid hebben voor de economische onderbouwing. En we hadden net vastgesteld dat het allemaal in kannen en kruiken was. Dus nou snap ik het niet meer. Het was toch economisch in orde? Er was toch ergens iets goedgekeurd dat het economisch in orde was?
Het is vooral geoptimaliseerd, zeg maar. Er zat nog wat meer winst was nog te behalen. En dan moet je dat niet nalaten, dachten wij.
Kijk, daar ben ik nou blij mee. Nee.
Ondernemers onder elkaar, hoor ik alweer. Uitstekend. Goed. Commissie. Mevrouw van Driessen.
Ja. Wij hebben geen antwoord op onze vraag gekregen van is de nieuwe weg toereikend voor al het extra verkeer? En wordt er een toegangsweg voor calamiteiten gemaakt?
Ja, inderdaad. U had,
daar is geen antwoord op gegeven.
Nee, de algemene vraag alleen van Broeke. Ik heb 1 keer helemaal gelijk. De calamiteitenroute die is er. Dat is een achterkant van het Gemenier. Misschien kan hier aan mijn linkerzijde ook nog iets meer specifiek over verteld worden. En de wegen, dat is allemaal uitgerekend door verkeersmodellen. Die worden straks toereikend op de verkeerstoename die daar straks in dat gebied plaatsvindt.
Goed, en die calamiteitenweg, wordt die ook afgesloten, zodat er geen sluipverkeer doorheen komt? Dan voor die wijk?
Die is in principe altijd afgesloten door een hek. Die door het Gemenier niet geopend kan worden.
En nog heel even aanvullend, voorzitter, dat ik nog heel even mag. Want ik heb realiseer me dat ik weer, ja, partij met u, dat ik weer een vraag van de heer De Haan heb laten liggen over het versluipverkeer en het parkeren in de wijken. Het wordt ook allemaal zo ingericht dat er vanaf de wijken zeg maar geen wegen lopen naar het ziekenhuis toe. Dus als men in de wijk daadwerkelijk zou gaan parkeren, wil je denken van nou die euro gaan we verdienen, want het blijft inderdaad wel betaald parkeren tegen een aannemelijk tarief. Gewoon. En geen binnenstadtarief of wat dan ook, maar het ziekenhuis bepaalt zelf wel tarief. Maar we hebben wel gevraagd om het zo laag mogelijk te houden, maar het is aan hun. Maar als ze inderdaad die euro willen besparen, moet wel met een ontzettende omweg gelopen worden naar het ziekenhuis. Via de wijken is het in ieder geval niet meer te bereiken.
Goed, de vragen zijn wat mij betreft allemaal helder en duidelijk beantwoord. En dat waren verduidelijkende vragen aangaande het voorstel. U was denk ik unaniem voor dit voorstel. We kijken nog heel even voorzichtig voordat ik die conclusie daadwerkelijk trek. Dus met uw goedkeuring wil ik dit als hamerpunt laten agenderen in de eerstkomende raadsvergadering. Dan onder toevoeging van het feit dat er gebakjes schijnbaar dus zijn ter ere van het 50-jarige levensjaar van mevrouw Jellema. Feliciteer haar van harte als u haar nog tegenkomt ergens. Eet smakelijk. Wil ik u 15 minuten respijt geven om het Willemsoord visiedocument en de wijzigingen daarop door te nemen. Ik verwacht u weer terug om, pak een beet, hou hem vast, 9:10. beginnen. Dames en heren, ik zie dat u ondertussen al ander stuk aan het lezen bent, dus ik ga ervan uit dat u het aangepaste gewijzigde visiedocument van Willemsoord heeft kunnen doorlezen. Ik zie nog een kleine discussie tussen GroenLinks en de Socialistische Partij. Altijd goed. Kunnen ook in de raad doen. Even kijken of iedereen compleet is. Nou ja, de partijen compleet zijn voor zover vertegenwoordigd. U ziet, er is op dit moment nog geen portefeuillehouder naast mij aanwezig. Dat heeft te maken met het feit dat de jaarrekening van Willemsoord, as we speak, in de zaal hiernaast besproken wordt. Maar toch wil ik daar een ordevoorstel voor doen. Namelijk, het visiedocument is natuurlijk in de vorige commissie uitgebreid besproken. En u heeft daarbij een aangepaste versie gehad waarin het college zoveel als mogelijk uw opmerking heeft overgenomen. Dat is dus ook de discussie eventueel die wij nu zometeen met elkaar gaan voeren. Zijn de opmerkingen naar tevredenheid overgenomen? Zo ja, dan zijn we natuurlijk heel gauw klaar. Zo nee, dan wil ik u voorstellen om toch een inventarisatie te maken van de openstaande vragen. Misschien dat u het ook op die manier kunt invatten onze kant op. Daar zullen wij notie van nemen. En wij kunnen dan het college vragen om voor de behandeling in de raad, waar dat dan een bespreekpunt zal zijn, de openstaande vragen nog te beantwoorden. Is een ordevoorstel. Maar nogmaals, dat is aan u. Ik wil het graag even praktisch doen, want het is wel een essentieel document om vast te stellen met elkaar. Nogmaals, gezien de uitgebreide behandeling in de vorige commissie, zou dat toch mogelijk moeten zijn. Maar goed, wie mag ik daar een reactie om vragen? De heer Bruiksma.
Ja, de importantie van de inbreng van de wethouder in dit stuk zijn zo groot dat ik hier niet kan over discussiëren zonder eerst fractieoverleg te hebben. En omdat we dit heel laat hebben gekregen, bestaat die mogelijkheid niet. Dus ik voel me niet in staat om dit hier te behandelen.
Maar u zegt zelf en denkt terecht, u wilt het met de fractie nog bespreken. Er zijn natuurlijk heel veel punten overgenomen. U heeft nu kennis kunnen nemen van het document. Dat zou u genoeg tijd moeten kunnen geven om het voor de aankomende raadsvergadering te bespreken in uw fractie. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, dat kan.
Maar goed, nogmaals, het is een ordevoorstel. Dus nogmaals, we willen graag een inventarisatie maken van uw...
Ja, ik begrijp dus goed. We gaan in de raad nu gewoon de discussie aan. Het wordt gewoon een bespreekpunt. Kijk, want er zijn nu, en die heb ik natuurlijk niet op het schrift staan, naar aanleiding van dit verhaal bij mij nog weer vragen opgekomen. Of bij ons nog weer vragen. We hebben met een paar mensen besproken. Ik heb bovendien nog een hele hoop aanvullende vragen over punt 5. Omdat we ook tot hele andere ontdekkingen gekomen zijn over Willemsoord, waar we toch wel opheldering over willen hebben. Dus die vragen kan ik inleveren, die heb ik op schrift, want dat moest ook altijd. Hè. Dat heb ik dus ook netjes op schrift, zoals u weet.
Heel praktisch.
Maar er zijn naar aanleiding van deze nieuwe versie van 18 november, en dat snap ik dan niet, want dat is een document van 18 november waarom we dat nu pas krijgen. Dat is voor mij niet helemaal duidelijk, maar dat zal wel ergens in de pijp beland zijn.
Technische onvolkomenheid in de informatie.
Geeft niks. Het kan niet aan de griffie liggen, want die doet altijd heel
uiteraard goed. Niet.
Hey, maar hij zit erbij, moet ik vragen.
Nee.
Dus ja, dan wordt het een uitgebreid discussiepunt, denk ik.
Nou ja, goed, nogmaals, het is een ordevoorstel. Ik kan me ook voorstellen dat u zegt, ik heb nu vragen. Dan willen wij...
De andere
dan kunnen wij die inventariseren en zorg dragen dat die voor een bepaalde datum beantwoord worden.
Ja.
En dan kunnen we inderdaad uiteraard nog een bespreking van maken.
Ja.
Maar goed, u heeft aangegeven dat het wat u betreft geen probleem oplevert. PvdA idem dito. Ik kijk even naar de heer Rijf. Ik zag u naar het knopje gaan.
Ja, ik ben het eens met uw voorstel. En ik zou er ook voor pleiten om inderdaad zoveel mogelijk dan vanuit fracties vragen voor te bereiden. Zodat we het ook relatief kort kunnen houden dan in de raadsbehandeling.
Even van orde. Misschien komt de wethouder over 5 minuten binnenlopen. Wat is het tijdspad?
Ijdele hoop. Vermoed ik. Nee, dat is geen, de eerste instantie is op dit moment bezig en er is een waslijst aan technische vragen gesteld. En de wethouder acht het noodzakelijk dat hij die beantwoordt. En terecht, denk ik. Maar goed, dat heeft dus in dit voorstel dat gevolg gehad. Nogmaals, dat kan ongetwijfeld een half uur duren. Ik neem niet aan dat u daarop zit te wachten.
Ja, voorzitter.
Meneer Burger.
Het is
Het is een gewijzigd visiedocument. Er staan heel veel dingen in dat we zeggen die overgenomen zijn vanuit de vorige vergadering. Ja, ik begrijp best dat er nog partijen zijn die zeggen van nou, we willen dit toch nog een keer mee terugnemen. Ik had het al van de computer gehaald, dus ik heb het al doorgelezen. Maar ja, als je dan nu half gaat behandelen, onderweg vragen te stellen die dan voor de vergadering moeten komen, dan krijg je ja, die discussie in de raad. Een volgende commissie is niet is dat zinloos of niet haalbaar. Kijk,
het is ook
van mij mag het nu besproken worden. Ik denk dat het CDA zich in grote lijnen met dit verhaal kan vinden. Maar ja, het heeft geen zin om vanavond nog hier met elkaar nog een half uur of een uur erover te praten. En dan het volgende keer nog een keer over te doen.
Ik doe geen uitspraak over uw eigen inbreng, dus...
Voorzitter.
Ja.
Ik kan me helemaal vinden in het voorstel van de heer Burgraaf. Wij zouden het ook graag terugzien op een volgende commissievergadering. Want het is zo'n belangrijk stuk. En dit, ik bedoel, bijna niemand heeft het tot zich kunnen nemen, bespreken in de fractie. En gezien het grote aantal vragen en opmerkingen de vorige keer, lijkt me dat we dit zorgvuldig moeten behandelen.
Nogmaals, dat is aan u als commissie. Ik heb een voorstel gedaan, u komt met een tegenvoorstel. Nogmaals, meeste stemmen...
Ik zou dat graag willen steunen.
Gelden. Ik kijk even, ik ga gewoon even af. D66, wat is uw voorstel?
Wij willen het nu wel antwoorden, maar met die zelfvolgende
meerderheden
in dit land, als er heel erg veel vragen zijn...
Er veel vragen zijn en sommige fracties wekken toch de indruk die te hebben. Dan lijkt het toch veel beter om het inhoudelijk te behandelen.
Ik denk dat u daar zeker een punt hebt, meneer Mosk. Dus als ik uw commissie hoor, dan rest mij niets anders dan te concluderen dat dit naar de volgende commissievergadering zal gaan.
Ja, voorzitter, nog even een vraagje, want ik ga er ook vanuit dat er geen druk op zit. Het is een visiedocument, dus ik ga er vanuit dat er niet heel veel spanning op zit. En als dat niet het geval is, kunnen we natuurlijk het gewoon aan een commissie doorschuiven.
Ja, dat zal dan... 10 januari worden, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus volgend jaar zien we elkaar op dit punt in ieder geval weer terug. Nou, bedankt voor uw reactie hierop. Dan hebben we nog een paar punten openstaan, maar dan zijn we zo doorheen. De besluitenlijst ter kennisname, de termijnplanning ter kennisname. En dan het lang verwachte punt 9, de sluiting. Met dank voor uw inbreng en toehoor. Wel thuis.